ook van mijn kant uit, gewoon een heel bijzonder jaar gewenst. Ik zei tegen een broeder, misschien komt de Heer Jezus vandaag. Misschien komt hij dit jaar. Het aftellen is begonnen. Het is een soort lancering waarbij je kunt zeggen, we gaan weg. De gemeente wordt opgenomen. En wanneer dit gaat gebeuren, weet niemand. Ik heb geen datum. Ik weet ook niet of het dit jaar zal zijn. Maar het lijkt echt steeds meer op een spoedig moment van de Heer Jezus, die ons bij zich gaat roepen. We gaan vanavond denken over het Bijbelboek Ezra. Dat zijn die bijzondere Bijbelboeken waarvan er twee zijn in onze Bijbel. Ezra en Nehemia, die worden bijna altijd in één adem genoemd. Hebben ook samengewerkt. Dus echt in dezelfde tijd geleefd. En ze zijn allebei uit de ballingschap van Babel teruggekeerd naar Jeruzalem. Ze zijn verschillend. Nehemia was een stadhouder, was een soort regeerder, een bestuurder. En Ezra was een priester schriftgeleerde. Daar heb ik persoonlijk wat meer mee, maar dat is gevoelsmatig. Ik vind het geweldig dat mensen een schriftgeleerde genoemd kunnen worden, die bovendien één verlangen had om de Heere te prijzen en om ook priester te zijn, om ook lofoffers te brengen, om de Heere te eren. Die combinatie van kennis en lofprijzing vind ik eigenlijk uniek. En misschien is dit wel wat de gemeente vandaag zo heel erg nodig heeft. Juist deze combinatie. Ezra en Nehemia hebben samen dat bijzondere werk mogen doen van herbouw van Jeruzalem. Dat is meer Nehemia. En herbouw van het huis Gods. Dat is meer Ezra. Maar dat was wel in Jeruzalem. En ze hebben daar hele bijzondere dingen in meegemaakt. Ik las in het blad Israel Today, ik weet niet of je dat maandblad kent, sommigen van jullie waarschijnlijk wel, dat er was een vrij stevige verhandeling over Magog. U weet, in de Bijbel komt het woord Gog en Magog voor. Magog zou Iran zijn. Maar Gog en Magog moeten uit het noorden komen volgens de Bijbel. Uit het hoge noorden zelfs. Maar de aanvalsroute zal via Syrië zijn. En dat is natuurlijk het noorden van Jeruzalem uitgedacht. En de relatie tussen Syrië en Iran is nu heel erg goed. En u weet dat er heel veel wapentuig uit Iran in Syrië al staat. En dat de laatste Libanon-oorlog nogal spannend was om deze redenen. En dat de Hezbollah, die ook daar is, gesteund wordt door dezezelfde twee, namelijk door Syrië en door Iran. Daarom is het des te opmerkelijker, voordat ik iets ga lezen over Ezra, dat Ezra en Nehemia uit Iran komen om naar Jeruzalem te gaan. Dat moet ons een keer opvallen. U weet dat ze zijn weggevoerd uit Jeruzalem, de Israëlieten, 70 jaar eerder, onder Nebukadnezar, dat was Irak, de toenmalige koning van Babel, wat we vandaag Irak noemen. En zelfs wordt Assur hierin genoemd, ook in dit Bijbelboek, de koning van Assur. En dat is Noord-Irak, waar de Koerden nu leven, wonen. Bijna een stukje Turkije. Maar het Rijk met Nineveh als hoofdstad. Maar het is heel merkwaardig dat het Rijk van Irak is overspoeld geworden door het Rijk van Iran. Dus toen al was er een conflict tussen Irak, Nebukadnezar, zijn zoon, zijn kleinzoon, dat zijn maar drie koningen geweest. En Iran, het Rijk van de Mediërs en de Perzen, zo wordt het in de Bijbel genoemd, maar dat is Iran van vandaag. Dat is heel duidelijk. Dat Rijk van Iran heeft het Rijk van Irak overspoeld, weggedrukt, veroverd en heeft de macht genomen. En in die tijd is het Kores of Cyrus, de Pers, daar heb je het, Perzië, Iran. Nog niet zo lang geleden heette Iran Perzië. Maar die Cyrus of Kores, die heeft toestemming gegeven om terug te keren. En dat is, dat is een heel opmerkelijk gebeuren. Als je dit plaatst in het licht van de huidige situatie, waarin Iran zijn uiterste best doet om Jeruzalem van de kaart te vegen, om heel Israël in de Middellandse Zee te dumpen, dan is het heel erg bijzonder dat uitgerekend een koning van Iran daarin meewerkt. Nog preciezer, ik ben er echt van overtuigd dat dit een profetisch vergezicht is. Aanvankelijk tegenstand, maar uiteindelijk zal ook Iran toestemming geven, nog sterker, schatten leveren, waardevolle inbreng leveren voor het huis des Heren te Jeruzalem. Goed, dat is een hele, hele lange boog, vanaf nu tot in de tijd dat de koning der koningen daar zal gaan regeren. We gaan nu iets lezen uit het boek Ezra. Ik kan weer niet alles lezen, dat heb u misschien thuis al gedaan, of dat gaat u nog doen. Ik begin even bij hoofdstuk 1, vers 1. Ik zie dat de collecte rondgaat, maar dat was voor na de preek bedoeld. Dit was een collecte waar iemand wat uithaalt. Dat was niet een collecte. Ik snap het hoor. Gezellig. De pepermunt werd in ons dorp vroeger al Calvinistisch kerkvoer genoemd. Maar ze waren hier wat groen van kleur, zag ik aan de gauwigheid. Ezra 1 vers 1, in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, werkte de Heere opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Dus Kores zegt, ik ben de machtigste man op dit moment. Ik heb alles, iedereen luistert naar mij. En de Heere heeft mij een opdracht gegeven om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem. Dat gaat nog een keer gebeuren. Dat moet wel een soort omwenteling plaatsvinden in Iran, denk ik. Maar dat zou ook wel eens binnenkort kunnen gaan gebeuren. En dan naar hoofdstuk 3. Toen de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten nu in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. En dan vers 10. Toen de bouwlieden van het fundament van de tempel des Heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met trompetten en in en de levieten, de zonen van Asaf, met cymbalen om de Heere te loven, naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Ze zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heere, omdat het fundament van het huis des Heeren gelegd was. Maar vele van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden, die het eerste huis hadden gezien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had, terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween van het volk, want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte gehoord werd. Ik blijf even hier, dan ga ik straks wel weer verder met hoofdstuk 5. Wat is de intentie van dit boek Esra? Dat er in Jeruzalem opnieuw een huis zal zijn voor de Heere. Een tempel voor onze Heer. Dat is eigenlijk wat in het eerste lied heel bijzonder uitgedrukt werd. Het staat in de bundel liedboek van de kerken. God wil met ons verkeren. Hier wordt een huis voor hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus kerk. Ik vond dat dat een buitengewoon passend lied was. Ja, ik ga daar niet om complimentjes of zo, maar inhoudelijk komt dat uit een bundel waar ik niet zo vaak uit zing. Dat ligt een beetje aan de kleur van de gemeente waar je zit, hè? Maar dit is inhoudelijk een prachtig lied. Heel bijzonder en heel goed geformuleerd. Daar kun je blij om zijn. Blij mee zijn. Toen, na zoveel jaren, na 70 jaren, Jeremia had het getal 70 geschreven, geprofeteerd, vooraf. En Jesaja had nog eerder gezegd dat er een keer een Kores, een Cyrus zou komen. Die zou als knecht van God gaan fungeren. Ja, ver voordat die man bestond, is dit al opgeschreven. Dus heel bijzonder. En die Kores, die Cyrus, de pers, heeft toestemming gegeven om naar Jeruzalem terug te keren. En hoe is hij daarbij gekomen? Nou, het blijkt uit Esra 1 dat de Heere dit zelf in zijn hart heeft gedaan. Dus het is niet zo dat de Joden een soort petitie hebben aangeboden, een hele lijst met handtekeningen, van wij willen. Ook niet een hele zooi politieagenten die hebben dus gezegd we willen staken of zo. Het is dus niet van onderuit gebeurd, het is kennelijk anders gegaan. De Heere zelf. En waarom? Omdat de Heere zelf gezegd had, mijn huis in Jeruzalem wordt weer herbouwd. Jeremia, heel concreet Jeremia. Hoofdstuk 25, hoofdstuk 29 geven precies aan dat er een bepaalde tijd zou verlopen en dan zou er weer een terugkeer zijn. Vindt u het niet geweldig dat God zelf het initiatief neemt? Elke opwekking die je zou kunnen nagaan, en soms heb je daarover boekjes, elke opwekking is het werk van Gods geest, is niet het werk van mensen. Natuurlijk worden mensen gebruikt, worden mensen ingezet, worden soms bij mensen heel concreet gebruikt, als een soort pilaar bijna binnen zo'n opwekkingsbeweging, maar het is het werk van de Heere zelf. Stel nu eens dat het in je eigen leven een beetje dor is, in de geestelijke zin van het woord. En dat je misschien een tijd beleeft van, nou, er is een tijd geweest van halleluja en bovenop de berg zijn, maar vandaag de dag is het allemaal wat weggezakt. Wie neemt het initiatief tot de opwekking? De Heere zelf. In de toekomst, als Israël helemaal weggezakt is, zal de Heere een geest van genade en van gebed uitstorten. Doet hij. Hij wekt en werkt en gaat een appel laten uitvoeren. En hij maakt de mensen wakker. En dat doet de Heere vandaag ook met jou. Hoe doet hij dat? Nou, misschien wel door die kaart die je vanmorgen bij de post vond. Of door de preek van vanavond. Of door de preek van afgelopen zondag misschien. Of nieuwjaarsdag. Of door een boek toevallig in handen gekregen. Je pakt maar wat. Er zijn zoveel reacties op toespraken dat het niet meer te tellen is. Hoeft ook niet, want daar word je alleen maar moe van. En misschien ook nog wel een tikkertje eigenwijs soms. Maar Er zijn zoveel dingen gebeurd met toespraken, maar ook met boeken, maar ook met gedichten, met liederen, met eenvoudige bemoedigingen die gestuurd zijn, of telefoontjes die gepleegd zijn. De Heere begint. Hij begint een werk. Hoe ben je ooit tot bekering gekomen? Nou, de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van orde. Niet ik heb God gezocht, God heeft mij gezocht. Wie is begonnen met het heilsplan? De Heere God zocht Adam en Eva op toen ze gezondigd hadden. En dat is sindsdien doorgegaan. Daarom is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Daarom is hij in Bethlehem geboren. Niet op een andere locatie, dat kon helemaal niet. Alleen maar daar. En daarom is dat geweldige werk van de Heer Jezus nog steeds Gods werk. Gods opzoekende liefde. En dat is niet anders voor gelovigen. Die opzoekende liefde van God geldt de ongelovigen. God nodigt nog steeds. Wie wil, mag komen. Kom om rust te vinden. Hij nodigt nog steeds ieder die wil. Ieder die wil mag komen. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Maar dat is ook zo voor de gelovigen. Ik weet niet hoe diep je weggezakt bent. Soms een beetje off the road bent, dat zo heet dat in een Engelse term. Een beetje van de weg af, een beetje het enthousiasme kwijt, het vuur gedoofd. Vul maar een term in, maar de Heere wil opzoeken. Dat doet de Heere door dit Bijbelboek. En hier vind je nadrukkelijk dat de Heere hier begint, niet Ezra. Die komt pas veel later in dit verhaal voor. Het is wel een historicus geweest. Hij heeft waarschijnlijk alles opgeschreven. Dat zei ook al over de kronieken. Die zijn waarschijnlijk door hem geschreven. Maar de Heere, hij begint. En dat is het eerste wat ik kwijt wil over die beide boeken. Ezra en Nehemia. Het gaat alleen over Ezra vanavond. Maar zo bijzonder, zo uniek. Dat de Heere begint met de opwekking. Zou hij dat nog willen doen? Absoluut ja. Zou u dat in onze gemeente willen doen? Absoluut ja. Zou u dat met mij, in mij willen doen? Ook absoluut ja. Wat is de voorwaarde? Dat ik ook hoor, dat ik ook luister, dat ik gehoor geef, dat ik reageer. Dat is een voorwaarde. Dat wordt van ons verwacht. Er wordt van ons verwacht dat we dan ook inderdaad gaan luisteren. Nou, ze zijn gegaan en ze zijn vertrokken. Ze zijn naar Jeruzalem gegaan. En uit alles blijkt uit de beide boeken Ezra en Nehemia dat er in totaal 42.000 mensen zijn teruggekeerd. Van allen die weggevoerd zijn. Dat is maar een heel klein percentage. En ik hoor vandaag ook wel eens zeggen, we wachten nog op een hele grote opwekking. Nou, het is eerst een heel klein percentage. De Bijbel spreekt over een overblijfsel. En in sommige kringen wordt zelfs over een overblijfsel binnenin een overblijfsel gesproken. Dat is een beetje in Amerika een soort create remnant within a remnant. Met andere woorden, er was al een klein clubje, maar binnen dat kleine clubje is er dan nog een klein clubje, nog kleiner weer. En dat is dan het gezelschap waar de Heere zich van bedient. Maar de Heere wil het wel. En als wij van onze kant openstaan voor wat de Heere zou willen, dan gaat het ook in onze levens gebeuren. En wat was dan de eerste daad van dit gezelschap? In Jeruzalem gekomen, bij elkaar komen en de fundamenten van het huis van de Heere neerleggen. Met andere woorden, we moeten terug. Want wat is nu het grote manco? Niet dat zij niet meer woonden in Jeruzalem of dat zij niet meer een soort zegenplekje hadden ergens in Galilea, maar dat de Heere geen huis meer had in Jeruzalem. En dat is bij ons niet altijd het eerste. Wij denken eerst aan onszelf en als het ons goed gaat en we vinden nog een paar medepassagiers, dan willen we nog wel eens aan een kerkje denken of aan een soort gemeente denken. Maar de Heere echt de allereerste plaats geven en eerst voor hem een huis bouwen. Beetje. Ja, dat komt u later tegen. Haggai, is het voor u de tijd dat u woont in uw eigen weldoortimmerde huizen, terwijl het huis des Heren, het huis van God, verwoest is? En Haggai was ook een profeet die in diezelfde tijd heeft geprofeteerd. Zo van, je kunt met je eigen bedoeling bezig zijn en met je eigen huis en met je eigen carrière en met je eigen dingen. Maar is het huis van de Heer nog primair? En waarom? Om een soort symbolische situatie te creëren, een soort symbolische functie te hebben. Van, kijk, dit is het huis van God. Nee, om offers te brengen waar God door geëerd wordt. Offers brengen waar God door geëerd wordt. In de kersttijd heb ik geroepen en gevraagd, het ging dan over de wijzen uit het oosten. Ik heb maar niet gezegd dat wij in het oosten van het land wonen, want dat is een oud grapje. Die kwamen waarschijnlijk ook uit Iran. Hoort u het even goed? En sommigen denken dat ze 2 jaar na de geboorte ongeveer 1,5 jaar daar geweest zijn. Maar een andere lezing is dat ze al ver van tevoren vertrokken zijn. En precies op datzelfde moment daar aankwamen. Dat is ook een lezing. Zou kunnen. In elk geval hebben ze aangeboden goud en wierook en mirre. Dat weet u. Ze hebben geschenken gebracht. Wat zou u aan de Heere kunnen geven? En ik heb toen gesuggereerd dat we misschien zouden kunnen zeggen, nou, we hebben een aardig optrekje getimmerd, dus we geven ons huis aan de Heere. En zou de Heere dan zeggen, nou, daar ben ik blij mee, daartoe, dat ik jouw bungalowtje of jouw appartementje mag hebben. Of zou die zeggen, nou, dat heb ik al. En als je een hele mooie vloer hebt, weet je wel, hardhout of wat mij betreft van natuursteen, dan zal de Heer waarschijnlijk gezegd hebben, nou, heb ik al, en mijn vloeren die zijn van goud. Met andere woorden, wat zouden wij aan de Heer moeten geven? Wat is het dan dat hij niet heeft? Van hem is het zilver, van hem is het goud, van hem is het vee op 1000 bergen, van hem is alles. Hij heeft alle dingen. Wat zou je hem dan kunnen geven? Amen. Dat is precies wat ik wil. Hij vraagt ons hart. Hij vraagt, geef, en er staat ook te binnen in, geef mij uw hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. En dat betekent dat wij moeten leren om de Heere iets te geven. Wij zitten meer, en misschien is dat typisch Hollands, want Heer, wat levert het op? Beetje. We zijn echte beleggers, zal ik maar zeggen. Hè? We willen graag een euro inleggen. En we willen er op zijn minst 2 euro uithalen. We willen wel kerk zijn, maar wat levert het op? Als we daarmee de hemel kunnen kopen, ja, dan willen we het voldoen. Maar dan levert het ons dus de hemel op. Maar het is dan rendement voor ons. Maar rendement voor hem, dat is een heel ander verhaal. Zou de Heere uit onze levens iets krijgen, zou hij aanbidding krijgen, want dat is je hart, hè? Hulde brengen, aanbidding brengen, glorie brengen, ere zij God, grootmaking van hem. Echte aanbidding. Heere, u bent geweldig en u bent groot en u bent bijzonder. En ik weet niet eens wie u bent, ik kan u niet eens omschrijven, maar u bent alles. Dat is een huis voor de Heere bouwen. Dat is niet een huis waar wij zegen krijgen. Maar nu moet u maar eens vragen, als het over de kerk gaat, komt u mensen tegen? Ik las gisteren in een nogal lang artikel in het Reformatorisch Dagblad, ik weet niet, misschien leest u die krant, over het verlaten van de kerk door hele horden, en die gaan dan naar de evangelische hoek. En die worden dus even onder vuur gezet. En er worden dus 2 verhalen verteld van 2 mensen die ooit een keer in een evangelische hoek zijn geweest en die zijn teruggekeerd naar het reformatorische denken. Nou, die worden bejubeld. Sorry, dat is mijn bril. Die heb ik dan op als ik dat artikel lees. Maar waar het me om ging, dat is niet meer de vraag of de Heere zijn deel krijgt, maar de vraag of wij, die een soort dogmatiek hebben, een soort lijst hebben met onze manieren, onze leerstelling, of wij wel gelijk krijgen. Nu ben ik blij met dogmatiek, ik ben blij met professoren, ik ben blij met mensen die uitvogelen wat de werkelijke betekenis is van verzoening, wat de werkelijke betekenis is van schepping en leven en hemel en zo. Daar ben ik heel blij mee. Maar Gods hart gaat uit naar uw hart en naar uw inzet om hem te prijzen. Zou u de Heere kunnen prijzen samen met mij, ook al zouden we verschillend denken over? We hadden daar een lezing over afgelopen dagen. Ik krijg op heel veel avonden de vraag, wat vindt u van dat en dat? Een soort charismatische route. Gaat u daarin ook mee? Want ook die en die gaan daarin mee en u kent ze toch zo goed. Ik wil zo graag de vraag stellen, niet hoe u denkt over, maar hoe uw relatie is met de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus voor u? Dit zeg ik niet om een soort evangelisatiestukje hierin te vlechten, maar om je te vragen, is de Heer Jezus degene die je hart en je denken vult? Als u mij vraagt, wat vindt u van die en die beweging waar dat en dat gebeurt? Dan kan ik daarop ingaan en u gaat er ook weer op in. We kunnen e-mailcontact krijgen en we kunnen eindeloze dingen heen en weer sturen. We kunnen hele pakken informatie van het internet plukken en ook nog elkaar toesturen. Maar dat zegt nog niks over hoe ik denk over de Heer Jezus. Of, dan weet ik nog niet hoe jij denkt over de Heer Jezus. Moet ik de discussie wel aangaan over, is dat de route? Of moeten we daar gaan zoeken? Of zouden we niet eerst de vraag moeten stellen, gaat het bij ons nog wel om de Heer Jezus? Weet je wat de duivel wil voorkomen? Dat wij met elkaar bezig zijn met de Heer Jezus. Dat we ons richten op de Heer Jezus. En voor mij is het huis bouwen in Jeruzalem, Ezra 3, dat punt. Juist dit punt. Hij moet de eer krijgen. Het gaat om zijn glorie. Het gaat om zijn jubel. Hosanna! Het gaat om hem. Alleen maar over hem. En als we niet meer op hem gefocust zijn, ja, dan beginnen we, ja, maar hoe moet ik dan samen met hem? Want hij denkt heel anders over de doop. Misschien denkt hij wel dat kinderdoop de enige weg is. En de anderen zeggen, ja, nee, volwassen doop, dat is de enige weg. Ik noem maar iets. Ik woon nu in Rijssen, dat weet u. En er zijn 6 soorten gereformeerde gemeenten. Daar. Ze zijn heel verschillend. Ja, uiterlijk niet, ze lopen allemaal in dezelfde kleren. Ik ga niet katterig doen hoor, maar gewoon even iets zeggen. Je kunt aan de buitenkant verschillen zien. En ze hebben ook allemaal de Statenvertaling. Ook geen verschil. En ze zingen ook allemaal psalmen op hele noten. Geen gedoe met ritmisch gezang. En ze zijn ook allemaal fel tegen het hebben van een televisie in huis. Ook geen verschil. Waar zit het hem dan in? In het verleden is er ooit een soort conflict geweest. En dat conflict ging, zal ik iets stom zeggen? Nou, er staan altijd 5 stoelen hier bij deze tafel en nu staan er 4. Dat kan natuurlijk niet. Dat is mis. Er moeten 5 staan. En anders, nee, er staan 4. Conflict over zoiets. Ik wil het niet bagatelliseren. Maar vanaf dat moment, luister u alsjeblieft goed. Het gaat meestal over een onderdeel van de doop of een onderdeel van de schriftuitleg. Het gaat niet over stoelen. Maar vanaf dat moment is de inhoud van de geloofsbeleving alleen maar meer dit conflict. Dat zal ik u nog een keer zeggen. Vanaf het moment dat je uit elkaar gaat, zit je met een groot probleem opgezadeld. Niet alleen dat je elkaar kwijt bent en elkaars correctie ook kwijt bent, maar je bent nog iets kwijt. Namelijk de zegen van de Heer. Want jij moet zeggen, ja, maar moest luisteren. Als ik niet meer praat over wat ons uit elkaar gedreven heeft, dan heb ik geen been om op te staan, dan moet ik terug. Dus ik moet de inhoud van het oorspronkelijke conflict iedere keer weer benadrukken. Als ik dat niet meer doe, heb ik geen poot om op te staan. Kan ik toch niet meer zeggen waarom ik niet daar zit, maar wel daar. Dat is een stukje psychologie, maar daar kan ik niks aan doen. Dan moet u maar even slikken. En u weet het. Van het moment dat u uit elkaar gespeeld wordt, in uw gemeente of in uw kring, dan is het conflict altijd hoofdonderwerp. Nooit een bijonderwerp. En de duivel denkt, zo, die praten het eerste 4 jaar alleen maar over 4 of 5 stoelen. Of een onderdeeltje van. En die praten niet meer over de Heer Jezus. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het boek Ezra bedoelt, er moet een huis voor de Heer komen. Hij moet de eer krijgen. Het moet om zijn lof, zijn glorie, zijn bijzondere naam gaan. Deden ze. En ze hebben dat ook gelijk gevierd met trompetten, met cymbalen. En ze hebben de hele muziekgezelschappen erbij gehaald. De ouden hebben gehuild, de jongen hebben gejuicht. Nou, daar zijn 3 boeken over geschreven, voor zover ik weet. En die zijn allemaal verschillend. Waarom zouden de ouden nu gehuild hebben en de jongen geweend hebben? De jongen gejuicht hebben en de ouden gehuild hebben. De meest gehoorde uitleg is omdat de tempel veel minder mooi zou zijn dan de tempel die ooit door Salomo gebouwd was. Die stelling klopt niet. Want het ging om het leggen van de fundamenten. Dus je kon niet zien of die tempel inderdaad minder mooi zou zijn geweest dan de tempel van Salomo. Ja, maar de tempel die nu gelegd werd, die was veel kleiner. Nee, kun je ook niet volhouden. Want ze hebben de fundamenten van de oude tempel blootgelegd. En op die fundamenten zijn ze weer gaan bouwen. En dat blijkt ook uit de geschiedenis. Vraagt u maar eens een archeoloog. En toch hebben, toen de fundamenten gelegd werden en er lofprijzing was, de ouden geweend en de jongeren hebben gejuicht. Aan het eind van hoofdstuk 3. Ik wil u een suggestie geven. Wat was het kenmerk van het huis des Heren in Jeruzalem? Was dat de afmeting? Was dat materiaalkeuze? Was dat het groteske van het gebouw? Nee, wat was het kenmerk dat de Heren in Jeruzalem woonden? Dat kon je zien aan de wolkolom. En die was weggegaan. Ik vind dit in het boek Ezechiël, ik kan u dat bewijzen. Die is weggegaan al voor de tempel verwoest werd. Dus voor dit moment. Eerst is die omhoog gegaan. Toen buiten de tempel. Toen in Jeruzalem. Toen zelfs buiten Jeruzalem. En toen in oostelijke richting weggetrokken. Is die wolk, de Shechina van God, ooit teruggekomen? Antwoord, nee. Ik ga nog veel verder. Ik denk dat ik bewijzen kan dat zelfs de Ark van het Verbond nooit is teruggekomen. Als u mij vraagt, waarom weenden de ouden? Ja, die wisten hiervan. En toch juichten de jongeren, want ze wilden de Heere toch gaan prijzen. Dit aspect van 2 kanten bekijken is heel wezenlijk. Als u denkt dat u vandaag een nieuwe stad kunt maken en dat de stad van de gemeente precies zo is als in Handelingen 2, dan vergist u zich. Dan zullen de jongeren juichen en de ouders zullen zeggen, dit kan nooit. Sorry, want we hebben zoveel verknoeid. We hebben zoveel steken laten vallen. We hebben het zo vaak niet goed gedaan. Dat kan helemaal niet. Daar heb je het. Ik wil u niet in een negatieve spiraal duwen, maar ik wil u wel zeggen dat hier in dit boek Ezra op een prachtige manier neergezet wordt wat herstel eigenlijk is. Is dit gewoon de geschiedenis overslaan en gewoon doen alsof je neus bloedt en alsof er gewoon helemaal niks gebeurd is? Of is het een nieuwe start met rekening houdend met de fouten die we gemaakt hebben? Nu het laatste. Dat is hier de insteek. En dat is een hele bijzondere. Toen ze daar begonnen, is natuurlijk de tegenstand ook weer begonnen. Dat is altijd hetzelfde. Dat had ik de vorige keer ook al in het boek Kronieken. Vanaf het moment dat je iets doet voor de Heere, wordt de tegenstander actief. Hij is er altijd geweest, maar zolang je het niet opvalt dat jij een gelovige bent, of dat je voor de Heer Jezus spreekt of voor hem werkt, dan zegt hij, nou ja, dat gaat goed. Ze mogen best een beetje kerk zijn als ze me niks zeggen. En ze moeten tolerant worden, volgens Doekle Terpstra, sorry, ik weet niet meer hoe die man heet. Ik begrijp hem wel. Maar de tolerantie is zo ver dat je in bepaalde kerken alles mag zeggen, maar niet meer over de Heer Jezus mag praten. Sorry hoor, het moet me echt van mijn hart, want het is zo. Daar zitten we al middenin met in dit proces. Wij moeten terug. Maar als we niks meer zeggen, zal de duivel zeggen, laat maar, daar hebben we geen last van. Maar vanaf het moment dat welke gemeente ook gaat spreken over de Heer Jezus en over de eer van de Heer Jezus en de glorie aan de Heer Jezus, dan wordt de duivel actief, de tegenstander actief en dan begint het gedoe. Het is altijd hetzelfde, hier ook. Er worden processen aangespannen, er worden allerlei dingen gevraagd. En dan komen er door God gestuurd profeten. Nu ga ik met je verder lezen in hoofdstuk 5. Esdra 5. Ik neem ook hoofdstuk 4 vers 24 erbij om de overgang te snappen. Zo werd de arbeid aan het huis Gods te Jeruzalem gestaakt en bleef stilliggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Maar de profeet Haggai, had ik het zo pas al even over, en Zacharia, de zoon van Iddo, waar u ook een Bijbelboek van hebt, bijna achter in het Oude Testament, traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden als profeten op in de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Josadak, zich op en begonnen te bouwen aan het huis van God die in Jeruzalem woont. En de profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde. Nou, daar komt weer allerlei gedoe van politiek. Daar sla ik nu over. We gaan iets verder lezen in hoofdstuk 6. Vers 13. Toen deden Tatnai, de stadhouder van het gebied over de rivier, en Setar Bosnai en hun ambtgenoten nauwkeurig overeenkomstig hetgeen koning Darius hun had gelast. Dus toen bleek, kwam er weer een brief, maar dat leest u maar eens door, rustig door, dan komt er toch weer een brief dat het wel mocht. Dus dat ze de tegenstanders geen poot hadden om op te staan. En dan wordt er dan verder gebouwd, vers 15. En ze waren met dit huis gereed tegen de derde dag van de maand Adar en wel in het zesde jaar van de regering van koning Darius. Toen vierden de Israëlieten, de priesters, de levieten, de overigen die in de ballingschap geweest waren, de inwijding van dit huis gods met vreugde en offerden ter inwijding van dit huis gods 100 stieren, 200 rammen en 400 lammeren, verder 12 geitenbokken tot een zondoffer voor geheel Israël naar het getal van de stammen Israëls. Ook plaatsten zij de priesters in hun afdelingen en de levieten in hun klassen met het oog op de dienst van God die in Jeruzalem woont naar het voorschrift van het boek van Mozes. Daar stop ik nu even. Waar ik straks nog iets lees uit hoofdstuk 8. Maar het gaat om het volgende. Vanaf het moment dat er het verlangen is bij jou, persoonlijk, om weer een huis voor de Heere te zijn, om jouw hart, om jouw leven, tempel van de Heere te laten zijn, begint de vijand actief te worden. Hij begint te ontmoedigen. En zegt zo, ja, je hebt wel vrome plannen, maar klopt het wel met je? Gisteren nog keek je naar televisieprogramma A en dat spoort toch niet helemaal met dit plan. De duivel fluistert in. Probeert je te bekladden, probeert je te zeggen dat je het toch helemaal niet zo goed deed in je familie of in je werk Of dat je misschien wel 3 paperclips gestolen had, ooit een keer op je werk. Hij probeert van alles binnen te brengen om je te ontmoedigen. Maar als jij teruggaat naar de bron, namelijk dat het Gods werk is in jou, en dat het de Heere een zegen is als jij teruggaat naar hem en voor hem een huis wilt zijn, persoonlijk, mijn lichaam, een tempel van de Heilige Geest, collectief, de gemeente, een huis, een behuizing van God in de geest, toen letterlijk, nu in overdrachtelijke zin, persoonlijk en samen. Vanaf het moment dat we zeggen, ja, maar het is het werk van de Heere en de Heere wil dat we hem prijzen, gaat de vijand dus actief worden, maar hij zal het loodje leggen. Waarom? Omdat ze uiteindelijk uitkomen bij hem. Die Heere zegt, ja, maar ik heb het plan opgevat. Ik stuur mijn knechten, de profeten. Ik zal je onderwijzen. En het is een zegen als een gemeente profeten heeft. En profeten zijn per saldo mens. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Ik wil niemand onderuit schoffelen. Maar profeten zijn per saldo mensen die bijzondere dingen spreken van de Heer Jezus. Dat is echt, dat kan ik bewijzen. Wij vinden een profeet iemand die zegt, er is hier in de zaal iemand die hoofdpijn heeft. Nou, zo'n profetie kan ik makkelijk uitspreken, want die is er. Ik kijk naar mezelf. Dus ik kan makkelijk zo'n profetie uitspreken. Ik kan ook wel zeggen, er is in de zaal iemand die last heeft van haar rechterbeen. Die profetie kan ik ook uitspreken, want dat heb ik gewoon gehoord. Ik hoop niet dat u mij raar praterij gaat verwijten. Maar wat is een profeet? Die is mond van God. Wat doet een profeet? Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alle profeten hebben gesproken van de Heer Jezus. Als de Emmausgangers even in verlegenheid zijn, dan begint hij bij Mozes en al de profeten, wat er van hem staat. Profeten spreken altijd over de Heer Jezus. Wijzen naar hem. Alle profeten hebben dat gedaan, tot op heden. En daarom wordt ook de opwekking teruggevonden in het Nieuwe Testament, dat 2 of 3 profeten spreken. Zijn dat 2 of 3 leraren? Nee. Kenden ze dat woord leraren dan niet? Jawel. Zijn dat 2 of 3 voorgangers? Nee. Kenden ze dat woord voorgangers niet? Jawel. Zijn dat 2 of 3 evangelisten? Nee. Was het woord evangelist onbekend? Ook niet. 2 of 3 profeten. Zijn er 2 of 3 die even gaan vertellen dat het morgen toch wel weer wat warmer is dan vandaag? Hebben we zulke profeten? Jawel. Maar in het algemeen, mijn broeder en zuster, en dat wil ik heel nadrukkelijk zeggen, en u kunt mij dat een beetje kwalijk nemen, maar ik ben daar door de moeilijke dingen van vandaag, niet vandaag letterlijk hoor, niet 24 uur, van de laatste tijd heen, achtergekomen dat het loeigevaarlijk is om op het advies van profeten iets te doen. Ik ben betrokken in conflict situaties, waar ik als een van de bemiddelaar mag meedenken, meepraten, meebidden. En dan gaat een heel plan op grond van profetieën in werking. Er is een profeet geweest die tegen Paulus zei, mag ik uw riem, uw leren gordel? Natuurlijk mocht dat. En die Agabus deed de gordel van Paulus om. Zo zegt de Heere, de man van wie deze gordel is, die zal in Jeruzalem het een en ander meemaken. Was dat profetie? Ja. Maar diezelfde geest die de profeet Agabus aanstuurde, was ook in Paulus. Want Paulus zegt, het is goed dat je dat doet. Maar de Heilige Geest heeft van stad tot stad mij precies hetzelfde verteld. Ben ik nu zo kritisch? Nee. Ik heb een rijke oom gehad. had heel veel geld. Stond een meneer op de stoep. Die zei, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat u mij, het was toen nog een heel bedrag, 10.000 gulden kunt lenen. Kunt geven. En toen zei hij, dan wacht ik even tot de Heer het mij ook duidelijk maakt. Ik wens u een mooie dag. U mag de variaties zelf bedenken, maar dit is wel echt gebeurd. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat... En dan komt er een heel verhaal. Toen de Heer mij riep om fulltime in het werk van de Heer te gaan, ruim 30 jaar terug, heb ik één ding heel nadrukkelijk gevraagd. Heer, als de Heilige Geest dit doet in mij, dan doet de Heilige Geest dit ook in Henny, want ze houdt ook van de Heer Jezus en de Heilige Geest woont ook in haar. Zou de Heilige Geest in mij wonend, hier aanwezig, jou willen vertellen, van nu moet je naar daar toe gaan en even vertellen wat je doen moet. Is dat een normale route? Dat kan gebeuren als ik moedwillig nee zeg. Als ik een blokkade oproep. Maar normaal niet. Een profeet is niet iemand die iets zegt. Een profeet is iemand die mond van God is. En die de grote dingen van onze Heer Jezus uitstalt. En als er in jouw gemeente een Haggai is en een Zacharia is. Ook al is de tegenstand fel en ook al is de aanval gigantisch. Dan mag je je handen dichtknijpen en zeggen, Heer, wat geweldig dat we bemoedigd worden. Want we worden iedere keer weer met de neus in diezelfde richting geduwd. Nou, je zou bijna de profetieën van Haggai en Zacharia gaan bestuderen. Nou, doe dat maar. Je komt bij de Heer Jezus uit. Gegarandeerd. Het gaat over hem. Weet je wat we vandaag nodig hebben? Dat zijn mannen Gods die ons vertellen wie de Heer Jezus is. Ik wil daarmee alle andere dingen niet onder de tafel schuiven. Want dat gaat misschien een beetje gebeuren in jouw optie. Maar dat is mijn bedoeling niet. Mijn bedoeling is wel dat de profeet van vandaag een man Gods is met de woorden van God. Die spreekt wat God hem heeft willen zeggen. Wat zou God willen? God die wil dat wij in Jeruzalem een huis bouwen voor hem. Dat er lofprijzing is voor hem. En dat we ondanks de tegenstand doorgaan. Want dat regelt hij wel. Dat doet hij wel. Dat zal hij wel oplossen. En dat we daar een inwijding meemaken in Jeruzalem van je welste. Een geweldig paasfeest. Een geweldig Pesachfeest zoals dat heet in de Joodse termen. En een geweldig feest van ongezuurde broden. Geweldig! Nog een keer, hier staat nergens dat de ark teruggekomen is en dat de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid teruggekomen is. Dat vind je allemaal niet. Dat heb ik al uitgelegd. Maar hier staat wel dat ze op een geweldige manier de Heere zijn gaan prijzen. Daar. En op het moment dat dat klaar is, zegt de Heere tegen Ezra, nu komt Ezra pas, en nu moet jij gaan. Nu moeten die lui onderricht hebben. Nu moeten zij iets horen over wie de Heere eigenlijk is. Het verhaal van Ezra doet mij altijd denken aan een situatie in Oostenrijk. Ik was daar nooit geweest. Ik ben nu wel een paar keer in Oostenrijk geweest. Maar dat is, nou ja, dat is van latere datum geweest. Maar Oostenrijk is voor 99% of misschien, nou, laat maar zeggen, 90% Rooms-Katholiek. Dat weet u misschien, want u komt er altijd te skiën. De koningin komt er ook vaak, dus u zult er ook vaak komen. Dus het is zo'n heel mooi gebied. Ik heb wel kuien laten, maar ik heb geen ski laten. Maar in Oostenrijk, daar was een broeder afkomstig uit Zwitserland. En die broeder uit Zwitserland, dat was een tuinarchitect. En die dacht, hoe kan ik nu die Oostenrijkers, die allemaal Rooms-Katholiek zijn, vertellen van de Heer Jezus? En die heeft een zaaltje gehuurd in een plaatselijke herberg. En die heeft gezegd, ik ga jullie vanavond iets vertellen over hoe je je tuin echt een modeltuin kunt laten zijn. Ik ben tuinarchitect en dat was een man van naam en faam. En dat heeft hij gedaan. 300 mensen kwamen op die avond af. En 300 mensen hebben daar een geweldig stuk informatie gekregen over tuinen en over aanleg van tuinen en over, nou ja, hoe je dat ding kunt neerzetten. En dus ze waren diep en diep onder de indruk. De Oostenrijkers zijn gek op bloemen en tuinen. En hij zei, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde locatie, ga ik u praten over iemand die de bloemen gemaakt heeft. Geen 300 meer, toen kwamen er nog 150. De week daarop ging het over de Heer Jezus. Toen waren er nog 75. En de week daarop ging het erom, zou je die Heer Jezus willen aannemen als je heiland en als je verlosser? Toen waren er nog 37. En 37 mensen namen de Heer Jezus aan. Op één avond. Na die 4 sessies. Hij ging naar het volgende dorp. Precies hetzelfde verhaal. En soms waren het 25. Soms waren het 47. Soms waren het 30. Maar overal ontstonden gemeenten. En de Heere werd geprezen in Oostenrijk. En toen heeft hij gebeden. Heere, dit hebt u mij te doen gegeven. En dit kan ik. Want ik heb verstand van tuinen. Ik weet er alles van. Maar die mensen die moeten nu verder. Wilt u me alsjeblieft een Ezra sturen? En die kwam. En die heeft instructies gegeven. Een priester, schriftgeleerde, heeft daar onderricht. Wij hebben ons daar later mee bemoeid. Dat zal ik u allemaal besparen. Ik ben ermee annex gekomen. Maar hoe dan ook, een priester, schriftgeleerde. Hier in dit boek zijn ze begonnen met de herbouw, fundamenten en later het afronden van, ondanks de tegenstand. Het is een enorme inwijding geweest. Het is een enorme happening geweest. En dan komt ineens Ezra ten tonele, de priester schriftgeleerde, die met schatten voor de Heere uit Babel vertrekt, daarheen gaat, onderweg bidt en pleit en rondkijkt, heb ik wel voldoende kader? Zijn er genoeg mensen om mij te helpen? Heeft daar ook om gevraagd. En Ezra is daar aangekomen met een enorme know-how, kennis van de Heere, maar ook materiaal. En hij heeft een geweldige bemoediging tot stand gebracht. En die bemoediging van Ezra in dit boek beschreven is heel uniek. Moet je een keer gaan lezen. Bovendien heeft Ezra daar heiliging gepredikt. Maar dat was hij, de priester schriftgeleerde. Je kunt voor de Heere opnieuw beginnen, maar de duivel zit niet stil. En die probeert vanaf het prilste begin van een opwekking gelijk verkeerde elementen in te brengen. En dat gebeurde. En toen moesten er zelfs vrouwen worden weggestuurd. U vindt dat niet kunnen, anno 2008. U vindt dat niet mogelijk is, dat je dit soort verhalen in de schrift vindt. Nou, ze hebben heel zorgvuldig met deze vrouwen gehandeld. Ze hebben ze niet aan hun lot overgelaten. Dat is helemaal niet aan de orde. Ze hebben alleen gezegd, als je dienst wilt doen in het huis des Heren, dan moet je van de Heren zijn. En van zijn geslacht, van zijn huis zijn. Van zijn vlees en bloed zijn. Zal ik het anders zeggen? Als je de Heren wilt dienen vandaag in het huis van God, dan moet je een gelovige zijn. En dan moet je niet onduidelijkheid hebben of die wel of niet een gelovige is. Waardoor gaat het weer mis in de gemeente? Nou, door hetzelfde probleem. Ik hoop niet dat u mij te drammerig vindt, maar ik wil zo graag dat u doordenkt en dat u de vraag stelt, hoe zouden wij vandaag een gemeente voor de Heere kunnen zijn? Hoe zou in mij de Heere verheerlijk kunnen worden als ik andere elementen ook een plaats geef? Dat kan niet. Dat kan niet. Heiliging betekent afzondering. En afzondering betekent niet raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ja, daar is het in vertaald. Maar afzondering betekent alleen die de Heere kennen. Het was deze week een gesprek over een bepaalde gemeente. Iemand heeft daar kans gezien binnen te komen. Hij was er al 2 maanden en toen was hij al een oudste geworden intussen. Ze hadden wel in de statuten staan dat dat eigenlijk niet kon. In hun statuten stond dat je 1 jaar lid moest zijn voordat je dus voor een bepaalde plek als oudste in aanmerking kwam. Maar dit was zo'n bijzondere gave van God. Nou, de gemeente ligt nu uit elkaar. Het is helemaal stuk. En dat zal de duivel ook vandaag weer proberen. En daarom is het zo wezenlijk dat als je de Heere wil dienen, je daar ook heiliging in betrekt. Maar dat is bijna niet meer te verkopen. Betekent heiliging dat we elkaar wetten opleggen, voorschriften geven, wat je wel en wat je niet moet doen? Nee. Heiliging betekent de Heere, alleen de Heere. En de enige vraag die ik stel aan iedereen die iets voor de Heere wil doen, ken je de Heer Jezus, als je heiligt en als je verlost, is het jouw verlangen om hem te dienen? En als dat niet duidelijk is, stop dan. Wees dan maar voorzichtig. Neem dan maar 1 jaar van, ik wil wel even aankijken of je inderdaad de Heere wil dienen. Ga niet iemand die kwaliteiten heeft in het bestuurlijke leven, in het economische leven, in het zaken doen, ineens of in het onderwijs, ineens een plek geven in de gemeente, terwijl je niet eens weet of hij de Heere wil dienen. Wees daarin maar voorzichtig. Esra. Ja, dat is een beetje een zwaarmoedig eind van zo'n mooi boek. Ik hoop dat u bidt in uw gemeente om een opwekking. In uw omgeving om een opwekking. Ik hoop dat u bidt in uw eigen leven om een opwekking. En vraag de Heere of hij zijn woord wil zegenen aan je hart en aan je denken. Hij zal het doen. Hij zal de profeten sturen. Je mag vragen om meer onderricht. Hij zal Ezra sturen. Maar uiteindelijk komt het aan op een beslissing van jezelf. Is mijn hart volkomen aan de Heere gewijd? Er is een lied uit de bundel van Johannes de Heer dat zegt, ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mijn geheel aan u. Dat is heiliging. Dat is misschien een wat rare boodschap, maar dit is de taal van het boek Esra. En dat staat in het Oude Testament. En dan zie je ineens dat zo'n Oud-Testamentisch Bijbelboek een geweldige lading heeft. Een enorme impact heeft. Ook voor vandaag. Voor jezelf. Voor de gemeente. Maar ook voor straks. Profetisch. Ook dat is waar. Ik hoop dat je geniet van deze dingen. En dat de Heer Jezus groot gemaakt wordt in je leven. En dat het echt een verlangen is om hem toegewijd te zijn. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we danken u dat we met elkaar mochten kijken naar het boek Esra. En naar de figuur Esra. Ik wil u danken, Vader, dat u met uw werk begint. Dat u het initiatief neemt. Ook in een opwekking. Dat u verlangt dat wij meegaan. Dat u erop waakt, voorwaakt dat het werk ook doorgaat. Ook als het tegenstand is, dat u dan zorgt. En dat uw woord de bemoediging is. Een lamp voor onze voet. Een licht op ons pad. En dat u profeten stuurt. Dat u priesters, schriftgeleerders stuurt. En dat u bemoedigt. Dat u helpen wilt om in onze eigen levens te beleven dat u de Heere bent. Dat u te prijzen bent tot in eeuwigheid. En dat ook in onze gemeente 1 ding overblijft. Glorie aan de Heer Jezus. Maar ook dat wij zelf dan de vinger op de zere plek moeten leggen. Ze kwamen in de tijd van het boek Esra bij elkaar. En ze zaten rillend vanwege de zaak en ook rillend vanwege de regen bij elkaar. Toen hebben ze zorgvuldig een plan gemaakt. Maar ze hebben toch besloten om te gaan voor de Heere. Bepaalde dingen weggedaan. Het is voor ons al zo moeilijk om een bepaald iets weg te doen. We willen nu bidden of ook wij, door u geheiligd, door de Heilige Geest aangestuurd, een gezelschap zullen zijn van lofprijzende, van eerbrengende, van gloriebrengende mensen. Glorie aan de Heer Jezus, eer aan de Heer Jezus, aanbidding voor u, onze God, onze Vader. We danken u voor dit prachtige Bijbelboek. Dragen ons in alles aan u op, ook voor de rest van deze avond, maar ook in het algemeen. Ik wil u zo bidden om een zegen voor het nieuwe begonnen jaar, voor iedereen die hier is. Wilt u ons zo zegenen en laat misschien de zegen van Ezra onze zegen mogen zijn. Een nieuw begin, een nieuwe start. Ondanks het falen van voorouders of ondanks ons eigen falen, toch een nieuw begin. Toch een nieuwe start, door u zelf ingezet. Dank u wel dat u dat doen wilt, dat u ook vandaag zo met ons bezig wilt zijn. We prijzen u, Vader, dat we zo voor het nieuwe jaar ons in uw handen mogen leggen en zo mogen bidden om een krachtig werk, een Ezra-werk in onze levens. We danken u en eren u. Amen.